Deze keer neem ik u dan mee naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze 2 lees ik vanaf vers 18. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. En deze woonsteden Gods in de geest is dus een geestelijke woonsteden Gods. En een woonsteden Gods is uiteraard gewoon een tempel, hè? Dat is een woonplaats waar God woont. Dus het is een geestelijke tempel. En een geestelijke tempel is weer een tempel van de geest. En dat is weer volstrekt hetzelfde als wat in 1 Korinthe 3 genoemd wordt. Het gaat om precies dezelfde zaak. De gemeente die huis Gods is. Een van de misverstanden die zo in de loop der tijd ontstaan is door het aanmerken van zienlijke dingen, is dat het huis Gods niet de gemeente zou zijn, maar het gebouw waarin het samenkomt. He? Het huis Gods is dan de kerk. Dat weet u toch, hè? In Nederland huis Gods, Godshuis, dat is de kerk. Dat is, als je het letterlijk zo zegt, wel correct. Maar wij verstaan onder kerk dan ineens het kerkgebouw. Het kerkgebouw wat gebouwd is op een fundament, soms van koeienhuiden. Maar, dat is in Vinkeveen onder andere. Een gebouw wat gebouwd is van stenen die samengevoegd zijn enzovoorts. Het uiterlijke ding, het zienlijke ding. En verzuimd te zien dat elk gebouw, ook dit gebouw, in feite een uitbeelding is van de gemeente en vervolgens van de hele nieuwe schepping. Want de stenen waaruit het is samengevoegd zijn een beeld van de gelovigen, die immers zelf beschouwd worden als levende stenen. Dat is niet dit gedeelte, maar dat is 1 Petrus 2. De stenen worden samengevoegd, kortom, de gelovigen worden samengevoegd en vormen die geestelijke tempel. Dat wil zeggen, het uiterlijke gebouw is altijd een uitbeelding van wat erin zou moeten zijn. Hetzelfde geldt in negatieve zin natuurlijk ook voor zoiets als de torenbouw van Babel. Hè? Ze hadden tichelen voor steen en ze zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken. In het Nederlands dan natuurlijk. Hè? Maar, kom aan, maar ze zeiden voor de spraakverwarring, dus het moet een andere taal geweest zijn. Maar kom aan, laat ons tichelen strijken enzovoorts. En een toren bouwen, welks opperste in de hemel zij enzovoorts. Maar wat het uitbeelden is veel belangrijker dan die toren zelf. Wat het uitbeelden is dat de mens, de natuurlijke mens, de oude mens, tichelen, hè? Laat ons tichelen strijken, laat ons die oude mens verbeteren, mooi glad maken, polijsten, weet je veel, hè. En laat ons die mens met elkaar verbinden, zodat de gehele mensheid één geheel is. En die toren was of moest zijn een uitbeelding van die eenheid der volkeren. En wat die jongen, wiens naam ik altijd vergeet, in Irak bedoel ik, aan het bewerkstelligen is, of probeert te bewerkstelligen, is natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Zeg maar Nimrod, dan is die goed gekarakteriseerd. De rebel, de opstandeling. Namelijk, aan de ene kant herbouwt hij Babel, en de andere kant doet hij toch pogingen, tamelijk belachelijke, maar wel zeer ernstige natuurlijk, hè? Pogingen om inderdaad de mensheid te verenigen. Zoals Nimrod dat wilde en zoals later Nebukadnezar dat in gedachten had. En zoals nog later natuurlijk Alexander de Grote dat in gedachten had. En je zou hem bijna vergeten, maar zoals later ook Napoleon in gedachten had. Hitler zat een beetje aan de andere kant van de lijn, want hij had de helemaal een verkeerde locatie gekozen. Hè? Maar deze anderen die ik net noemde hadden allemaal als locatie Babel, de plaats van de toren enzovoorts. Vereniging van de mensheid onder één hoofd, maar niet onder het hoofd namelijk Christus, maar onder één hoofd namelijk het beest, de duivel zelf. Dus dat is eigenlijk de gedachte. Maar het plaatje blijft gelijk. De stad die gebouwd werd, of de toren die gebouwd werd, of het beeld wat opgericht werd, beeldt altijd hetzelfde uit, namelijk de vereniging van de mensheid. En het schijnt een christelijk ideaal te zijn tegenwoordig, maar het is het satanische ideaal. De vereniging van de mens buiten Christus. Christus buitensluiten.
Eerst, ik kan het nooit nalaten te zeggen. Eerst heeft men de schepping binnenste buiten gekeerd. Zodat God zich nu bevindt buiten de schepping in plaats van erin. Dan zijn we die vast kwijt. Hè? Nee, dat is de redenering. Hè? En zo is het ook de bedoeling de mensheid te verenigen. Tot één mensheid te maken. Hè? Verenigde Naties, Volkenbond, Tien Statenbond, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval de mensheid zodanig te verenigen dat God geen plaats meer in heeft. En dat de mensheid er ook geen behoefte meer aan heeft. En dat is een heel serieuze aangelegenheid. Daar gaat het natuurlijk ook naartoe, naar die negatieve toepassing daarvan. Maar de positieve toepassing van hetzelfde beeld is die van Petrus, wiens naam wij al kennen inmiddels, de rots. En die zei, wij worden, of gij zegt hij, want hij schrijft aan gelovigen, gij wordt ook zelf als levende stenen toegevoegd aan die ene steen, want zo staat het er. Dat betekent precies hetzelfde, gij wordt gebouwd op die ene steen, namelijk het fundament, hè, Christus. Oftewel, gij wordt toegevoegd aan die ene steen en zo is er ook sprake van opwassen tot een geestelijke tempel. Dat is wat Petrus ook zegt. Dus precies dezelfde gedachte. Maar niet het gebouw is die kerk, niet het gebouw is die gemeente of iets dergelijks. Maar integendeel, de gelovigen zijn dat. En ze worden alleen aan elkaar verbonden, wel door God zelf. Hij is degene die dat voor elkaar brengt. Weet u nog hoe de tempel gebouwd werd in Jeruzalem? Nou, het was voor uw tijd, maar weet u nog hoe dat gebeurde? Op de bouwplaats? Er hoefden geen stenen gestreken te worden. Die waren namelijk al precies op maat. Nou ja, dat was ergens anders al gebeurd, maar daar hebben we het nou even niet over. De stenen werden namelijk uit de steengroeven gehaald en daar op maat gemaakt. Maar de bouw van de tempel zelf veronderstelde alleen maar de verzameling van die stenen, niet het gereed maken van die stenen, maar alleen de verzameling van die stenen, namelijk het stapelen van die stenen op elkaar, het aan elkaar passen van die stenen die allemaal diezelfde vorm en maat hadden. Dat is wat er gebeurde. En zo werd de tempel gebouwd. Wij leerden altijd, er kwam geen hamer meer aan te pas. Er viel niets meer aan te strijken, aan glad te maken. Het was allemaal al op maat. En dat is met de gelovigen ook het geval. De tragiek is dan weer dat men ons probeert wijs te maken dat er zoveel aan ons gebeuren moet, dat wij verbeterd moeten worden, dat we zo nog niet geschikt zijn enzovoorts, en dat we eerst gevormd moeten worden om vervolgens pas tot Christus te kunnen komen. Met allerlei varianten dan nog op deze lering, maar fundamenteel is het deze leer. Namelijk, een mens moet eerst aangepast worden, verbeterd worden, geschaafd worden. Ik heb nog een paar uitdrukkingen in gedachten, ik weet nog precies wie het allemaal zeiden en zo, hè. Maar ik zal ze maar niet citeren, ik laat ze gewoon even nu passeren, dan heb ik dat weer gehad. Hè. Maar de gedachte is dan, de mens zou gevormd moeten worden, aangepast moeten worden. Het eindresultaat is dan een mooie gemeenschap enzovoorts. Hè. Dus dat is helemaal niet zo. Het is zelfs de ontkenning van de Bijbelse waarheid dat de gelovige volmaakt gesteld is, niet wordt, is. De gelovige volmaakt is in Christus. Het is het misverstand van de Colossense. Het was heel geraffineerd, omdat het een intellectuele redenering was. Je hebt namelijk aan de ene kant de leer van de wet, die in Colossense natuurlijk ook wordt aangehaald, en die zegt dat de mens in zijn gedrag zou moeten worden aangepast en moet bepaalde dingen leren te doen en bepaalde dingen vooral leren te laten. Dat vooral, hè. Moet bepaalde dingen leren te laten en pas dan kan hij misschien ooit zalig worden. Hè? Dan sterft hij in de hopen des eeuwige levens. Dat is ongeveer de gedachte, dat is de wet. Ja? Maar de Colossenzen hadden een intellectuele variant daarop. Die wisten natuurlijk heel goed dat het gedrag van de mens op zich eigenlijk toch niet van belang was, maar dat het ging om de kennis die hij had, want dat is het wat de mens wezenlijk vormt. En dus zeiden zij, een mens moet zich ontwikkelen in intellectuele zin. Hij moet bepaalde dingen leren verstaan, leren begrijpen. Hij moet ingewijd worden in allerlei geheimzinnige waarheid enzovoorts. En zo wordt hij dan geestelijk, met een kleine letter uiteraard, maar zo wordt hij dan geestelijk geschikt en volmaakt gemaakt om deel te kunnen hebben aan Christus. En wat zegt Paulus? Hij zei, nee, het enige geheim is, want die Colossenzen hadden maar over geheime dingen, geheime leringen, dat kent u, hè? Geheime leringen, daar moet je in ingewijd worden, weet je wel. Bij een bepaalde loge moet je dan zijn enzovoort, en dan schijn je weer wat nieuws te leren of zo. En dan moet je al die stappen gehad hebben, de zeven, er zijn er meestal zeven. Want bijbelvast blijven we natuurlijk, hè. Het moeten er 7 fasen zijn en zo. Maar goed. Maar weet je wat Paulus zei? Hij zegt, het is maar 1 geheime leer. En dat geheim is... Dat is hem, ja. Ik wacht gewoon tot ik hem hoor, hè. Het geheim van deze verborgenheid is groot. Nou, wat is het namelijk? Het is Christus in u, Vader. Vertaald in de Statenvertaling met Christus onder u. Maar dat is hetzelfde, hè. Christus in u, Vader. Dat is het enige geheim wat er is. Dat wil zeggen, je moet niet bepaalde dingen leren of zoiets om voor God acceptabel te worden. Nee, je moet alleen weten en leren en geloven en daaruit leven dat Christus in je woont. En daarna staat er over Christus dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En de volgende tekst is, en gij zijt... Niet gij wordt of moet worden. En gij zijt in hem volmaakt. In de woord in de betekenis van dat het einddoel bereikt is. Dat is eigenlijk de gedachte. In ieder geval volheid betekent dat ook. En volmaaktheid betekent dat ook. Het is volstrekt hetzelfde. Betekent dat er niks meer aangevuld hoeft te worden. Ja? Gij zijt in hem volmaakt. Dat was Colossens 2. Wat ik citeerde was... met name vers 9 maar, en 10, maar vers 8 zou je er ook even bij moeten nemen. Nou nee, laten we vers 7 ook nemen. Vooruit, vers 6 dan. Vooruit, vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt in hem. En weet je wat je nou mist? Die beroemde vraag van, maar nu de praktijk. Nou, zoals je hem aangenomen hebt, wandelt in hem. Niks bijzonders, meteen concreet maken. Handen en voeten geven, heet zoiets in het politieke jargon. Hè? En dan staat er, geworteld, zijn de wortels in de grond, en opgebouwd in hem. Dat wil zeggen, geworteld en opgebouwd. Geworteld heeft te maken met Gods akkerwerk, en opgebouwd heeft te maken met Gods gebouw. Uit 1 Korinthe 3, het zijn eigenlijk dezelfde gedachten dus, hè. Ik schrijf het anders, maar de gedachte is dezelfde. Geworteld en opgebouwd in hem. Die hem is dus of de wortel of het fundament. In het akkerwerk de wortel, in het bouwwerk natuurlijk het fundament. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd, vastgemaakt staat er. Bevestigd, vastgemaakt in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Niet gelijkerwijs gij geleerd zal, u geleerd zal worden... Maar gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde in hetzelfde. Dat is geen kwestie van toename, van verbetering, van beter worden of voller of volmaakter worden. Het is alleen een kwestie van meer praktijk geven aan dat wat men geleerd heeft. Leren daaruit te leven. Maar het voegt niks toe aan de volmaaktheid die men al heeft. Hoger de praktische uitwerking naar buiten in de levenswandel. Maar men verandert er niet wezenlijk door. Tegendeel, men is volmaakt. Dat de wandel van een gelovige niet volmaakt is, dat kan zijn. Natuurlijk is dat zo, maar dat verdwijnt toch. Dat hoort bij de zienlijke de dingen, de buitenkant. Maar het gaat erom dat men fundamenteel volmaakt is. En dat is wat hier staat. Gelijk gij hebt aangenomen, wandelt al zo. En bevestigd in het geloof, vers 7, gelijkerwijs gij geleerd zijt. Oftewel in gewoon Nederlands, gelijkerwijs u geleerd is. Er komt niks meer bij, dat is het. De Colossenzen dachten dat er wat bij moest komen. Paulus zei, nee, er komt niks bij. Dit was het. Je moet er alleen uit leren leven, dat is een ander verhaal. Hè? Maar gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde in hetzelfde, in hem namelijk, en in die groei. Dat wil zeggen, overvloedig zijnde in hetzelfde. Met dank, zeg ik, niet met gebed, in de zin van vragend gebed. Maar met het tegenovergestelde, met dankzegging. Ik zal u een geheim verklappen. Als u bezig bent met een vragend gebed, bent u altijd bezig met uw eigen tekortkomingen. Mis ik nog iets? Oh, dan moet ik ook nog vragen, want dat mis ik ook nog. En Paulus zei, nee, je mist helemaal niks. Maar je weet niet dat je het hebt. Of je gelooft niet dat je hebt ontvangen. Je kunt niet meer krijgen, je hebt het al ontvangen, maar als je het niet weet, ja, dat is dan toch eigenlijk je eigen schuld. de Efezebrief opent, dus de parallele brief aan Colossense, de Efezebrief opent met te zeggen dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Meer is er niet. Dat is goed om er even bij stil te staan natuurlijk, maar meer is er niet. En er wordt dus gezegd, overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. Want als we bezig zijn met dankzegging, zijn we niet bezig met wat wij missen of menen te missen. Meestal dat laatste, hè. Maar zijn we bezig met wat we ontvangen hebben. En dan komt ons wezen zeggen, oh ja, daar moet ik ook nog even voor danken. En dat is een veel positievere aangelegenheid. Want dat soort gebed is inderdaad aanbidding, zoals wij dat dan noemen. Hè? Aanbidding. We danken God voor wat hij vanuit zijn heerlijkheid en uit zijn rijkdom, de rijkdom van zijn genade, ons gegeven heeft. Terwijl een lering die zegt dat wij moeten toenemen ergens in, hè? Die lering die is in principe de ontkenning van dat God ons alles gegeven heeft. Ja. Nou goed, zie dan toe. Volgende vers, zie toe. Let erop. Zie toe hoe gij daarop bouwt, op het fundament, zei Paulus in 1 Korinthe 3. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En hier staat, zie toe dat niemand u als roof, diefstal, vervoeren, misleiden, wegleiden, afleiden. Zie toe dat niemand u als een roof, als diefstal vervoeren door de filosofie. Namelijk, want de Bijbel verklaart zichzelf, ijdele verleiding. Filosofie is ijdele verleiding. Dus filosofie, dat mensen menselijk redeneren. Zou je gedacht zijn hoe snel je door menselijke redenering van de Bijbel af kunt raken? Ik wil je nou maar geen voorbeelden geven. Deze keer, ik heb het vroeger wel eens gedaan, ik doe het vandaag niet. Hè? Maar je moet niet filosoferen, je moet je houden aan het woord van God. En dan staat er, zie toe dat niemand u misleidde. Door filosofie of ijdele verleiding. Let op, ijdel, dat betekent leeg. En dan zegt men dat het inhoud heeft, maar het is juist geen inhoud, het is leegheid. Ijdele verleiding in overeenstemming met, vertaald met naar, de overlevering der mensen. Want overlevering der mensen is verschrikkelijk gevaarlijk. En in overeenstemming met de eerste beginselen der wereld, daar gaan we weer. Je kunt ook rustig lezen de beginselen der eerste wereld, want daar komt er in de praktijk op neer. Hè? Het zijn de beginselen van een oude schepping. En niet naar Christus. Men moet dus de normen van Christus aanleggen, de maatstaf, Gods maatstaf, in plaats van de maten die de wereld hanteert. Want in hem, namelijk in Christus, woont. Ja, er staat eigenlijk blijft. Dat betekent ook wonen hoor, overigens. De vertaling is niet verkeerd. Maar we moeten ons dat realiseren wat dat betekent. Hè? In hem woont, oftewel blijft, altijd. In hem woont al heel dus, compleet, al de volheid. Niet alle volheden, want dat bestaat natuurlijk niet. Het is maar één keer vol. Hè? Al de volheid, enkelvoud, betekent geheel de volheid. In hem woont geheel de volheid der Godheid, lichamelijk. De volheid van God heeft gestalte gekregen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En vers 10, en gij zijt niet moet worden, gij zijt in hem volmaakt, in hem namelijk, die het hoofd is van alle overheid en macht. Hij namelijk is degene die gezeten is, om het met Efeze 1 te zeggen, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle tronen en hoe het maar heet en alle naam die genaamd wordt, hè, dat is een beetje het verhaal. Of zoals Hebreeën het wat gemakkelijker zegt, boven alle engelen. Of zoals Filippenzen het zegt, hij is uitermate verhoogd. Wel, wij die verbonden zijn met die levende Christus, wij die één plant, jawel, wij die één plant met hem geworden zijn, Romeinen 6... met hem, hebben deel aan die positie, daar is geen toename meer. Elke lagere positie kent eventueel een toenemen. Theoretisch is dat dan mogelijk, hè? Daar kun je dan aan denken nog, hè? Van dat is lager, dus je kan nog opklimmen. Maar wie in Christus is, kan niet meer opklimmen, er is niks hogers. En de gedachte alleen al, dat men zou kunnen opklimmen nog hoger, betekent eigenlijk dat men aan Christus een lagere positie toeschrijft dan die hij werkelijk heeft ontvangen. En daarmee doet men dus afbreuk aan de heerlijkheid van Christus. Dat is de consequentie. En er is maar één die daar belang bij heeft. En dat is de duivel. Jawel. Ja, zo zit dat, ja. Hem vernederen. Dat is heel geraffineerd, hè. Als wij onze gedachten hebben van, ik moet hoger en hoger. Hè? Excelsior, weet je wel. Hoger en hoger. Dan betekent het ook dat Christus eigenlijk nog hoger zou moeten. En dat hij niet de hoogste is, want wij zijn met hem verbonden. Wij zijn in hem, wij delen in zijn positie, in zijn erfenis, in zijn wezen, in zijn beloften en hoe het allemaal maar heten mag. En dat is het geraffineerde van het verhaal. Bovendien streven dan naar iets wat per definitie onbereikbaar is. Er is niks hoger dan het allerhoogste. Dat kun je wel nastreven, maar dat is onbereikbaar. Nou goed, gaan we niet verder op in. Gij zijt in hem volmaakt, in hem die het hoofd is. En hoofd betekent ook tegelijkertijd de top, de hoogste. Dat is de betekenis van het woord, het hoofd, de top. Die het hoofd is van elke overheid en macht. En dan komt men meteen terug tot het fundament, namelijk in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet, en niet een zichtbare, openbare besnijdenis, geen besnijdenis in het openbaar, uit Romeinen, maar een geestelijke besnijdenis, de besnijdenis namelijk van Christus heet dat, in vers 11, en in vers 12 staat wat het betekent, mocht u dat na 1130 bladzijden in de Bijbel nog niet doorhebben. De besnijdenis is namelijk niks anders dan het wegnemen van het oude, de buitenkant, het zienlijke, de buitenkant dus, en het openbaar maken van het verborgene, de nieuwe schepping dus eigenlijk. En dan staat er ook, zijnde met hem begraven, en zijnde met hem opgewekt, en zijnde met hem gezet in de hemel, kort samengevat. Nou, dat is het fundament. Dat is wat het fundament voorstelt. Het rijst op, uit de dood, uit de aarde, uit het dodenrijk, het richt zich omhoog. Daarop zijn we gebouwd. Dat wil zeggen, die positie hebben wij. En hoger is er niet. En dan het volgende gedeelte wordt dan afgerekend met de zienlijke dingen. De buitenkant. De wet in de eerste plaats natuurlijk. Waarvan staat dat die wet toch alleen heus niet meer is dan een schaduw. En dat is over het algemeen duisternis. Een schaduw van toekomende goederen. Schaduw van toekomende dingen. Maar de gedachte is dat wij niet aan de schaduw deel hebben gekregen, maar aan de toekomende dingen. Want wij maken al deel uit van de toekomende wereld. En van de toekomende eeuwen. Met als vervolg op dit schriftgedeelte, Colossense 3, vers 1. Indien je dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En nog een keer, bedenkt, want het is inwendig. Zoek er niet met handen en voeten, niet met de buitenkant, maar met de binnenkant. Bedenkt de dingen die boven zijn. En bedenkt niet de dingen die op de aarde zijn. Nou, duidelijker kan dat toch niet gezegd worden. En er komt ook een verklaring bij. Want gij zijt gestorven en uw leven, voor zover we dus leven hebben, hè, uw leven is met Christus verborgen in God en dat leven is volmaakt. En omdat dat leven met Christus verborgen is in God, zouden we dus hem moeten zoeken, ons hoofd, bij wijze van spreken dan natuurlijk, omhoog gericht moeten houden, of kortom, moeten zien op de verhoogde slang, wat zo heet zoiets, geloven namelijk in de Heer Jezus Christus. Hij is het fundament, op hem zijn wij georiënteerd. En wanneer we ons op hem oriënteren, wordt ons hele leven daarop gebouwd. Hij is ons hoofd en ons fundament. Dat is ook feitelijk wat in Efeze 2 verder vermeld staat. Maar ik wil nog eerst even blijven bij Colossense 2. De laatste versen daarvan heb ik namelijk uit het hoofd al even aangehaald. Maar nu is het toch voor me liggen. Er staat in vers 20, vers 18. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen intredende in hetgeen hij gezien heeft. Dat woordje niet hoort er helemaal niet staan. Dus dat dan niemand u overheersen, nee, want een voorganger is een dienaar, niet een heerser. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, in nederigheid en dienst der engelen, intreden hetgeen hij gezien heeft, of meent gezien te hebben, te vergeefs opgeblazen zijnde door het vleeselijk verstand, het verstand van zijn vlees. U ziet dat het hier gaat om intellectuele redeneringen, die afbreuk doen aan Christus en de positie van Christus en de christen. En vooral gaat het dan weer om nederigheid. Nederigheid niet in de zin van ootmoed, want dan zou het er wel gestaan hebben. Maar er staat nederigheid. En dat betekent niet zozeer ootmoed, maar dat wil zeggen dat een lagere positie ingenomen wordt dan die men werkelijk heeft. Dat is nederigheid. Vernedering dus eigenlijk. Een lage plaats. Nee, Christus is ons hoofd en hij is uitermate verhoogd. Je mag een gelovige dus niet vertellen dat hij nog maar hier is en lage positie, dat hij op moet klimmen enzovoort. Het is helemaal niet zo. Hij moet leren dat we een hoge positie innemen en deel hebben aan de overwinning van Christus. Het is alleen vleeselijk verstand uit vers 18, maar natuurlijk ook uit vers 8. Het is alleen vleeselijk verstand wat ons kan brengen bij de gedachte dat het allemaal zo hoog niet is en dat het nog maar laag is en dat er nog een heleboel tot stand gebracht moet worden enzovoorts. Want de vleeselijke verstand gaat altijd uit van de dingen die men ziet. Dat is de basis. Hè? Dat van daaruit wordt geredeneerd. En dan wordt de eigen levenservaring tot norm gesteld enzovoorts. Dan zeggen we, nou, het is allemaal niet zo. Er moet nog een boel gebeuren. Nee, het is al gebeurd. We moeten leren te leven uit die overwinning. En zeg nog niet dat het makkelijk is, want dat is helemaal niet zo. Maar de waarheid als zodanig is wel makkelijk in de zin van eenvoudig. Nou, hoe dan ook, er staat dan dat er niemand die overheersen. En vers 19, en het hoofd niet behoudende. En let op, het hoofd is het hoogste. Dat betekent de term, hè. Het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Dan heb je dezelfde uitdrukkingen als uit 1 Korinthe 3. Goddelijke wasdom. Het gaat niet van de mens uit, het gaat van God uit. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? En vers 22, welke dingen alle verderven, want zo werkt het in de oude schepping, welke dingen alle verderven door het gebruik. Ze verslijten namelijk door ze te gebruiken, is met wetten ook zo. Ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dan heb je de oude normen weer van de mens. Terwijl wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen reden is een redenering. Dat wil zeggen, er is een mooi verhaal bij. Ze hebben een reden van wijsheid. Als het uitgelegd wordt, klinkt het verbazend interessant. Hebben we dat ook wel eens? Hè? Ik ken iemand, die kent u misschien ook, dus ik zal maar geen namen noemen. Maar ik ken iemand, die heeft een reputatie van bijzonder intelligent zijn. Een spreker, hè? Een spreker, hè? De evangelisch in Nederland, een spreker, hè? Heeft een reputatie, nee, ik kijk niet. Hij heeft een reputatie bijzonder intelligent te zijn. Die kan heel ingewikkeld doen over iets waarvan niemand door heeft waar het eigenlijk over gaat. Zo zit het eigenlijk, hè? Bijzonder intelligent. Dacht u dat? Allemaal niet. Dat lijkt me zo. Het is een verhaal wat niemand kan volgen, maar daarom hoeft het niet intelligent te zijn. Hè? En hoeft het zeker niet waar te zijn. Het kan ook gewoon dom zijn. U weet toch waarschijnlijk, als een spreker er lang over doet om iets te vertellen, dat hij dan vermoedelijk niet weet waar hij het zelf over heeft. Laat staan dat zijn publiek het zou weten. Nee, eerlijk. Ik ben er heel concreet in. Maar één norm, dat is niet of het een mooi verhaal is, maar is of het het woord van God is, ja of nee. En dat wordt aan de kinderen en aan eenvoudige mensen geopenbaard. Zo zit dat. Hè? En een mooie reden van wijsheid, een mooie prachtige filosofie, dus niks. Heeft een mens uitgedacht en die heeft de gave om de dingen veel ingewikkelder voor te stellen dan ze zijn. Zeker op godsdienstig terrein. Want als je van mensen afhankelijk bent, zal blijken dat het verschrikkelijk moeilijk is om behouden te worden. Terwijl de Bijbel zegt, simpelweg, geloof alleen. Moeilijker niet. Hè? Dus ze hebben wel een reden van wijsheid. Een schijnreden staat er dan geloof ik in de vertaling. Want de vertalers zijn bang dat we het niet begrijpen natuurlijk. Was het Colossense 2? De welke wel hebben een reden van wijsheid in eigenwillige dienst. Dat wil zeggen, ze hebben een eigen religie, hun eigen verzameling van handelingen enzovoorts opgebouwd. Dat wil zeggen, het zou zo moeten, en het moet dan zus, en dan dit, en dan dat. Hè? Hele systematiek van welke weg een mens zou moeten gaan om al zo tot God te komen. Hè? Ja, nou goed. Maar het is er geen één. En nederigheid, vooral wordt de mens de grond ingetrapt, weet u wel. Je gaat maar zo niet tot God. Inderdaad, het gaat er niet meer zo. Het gaat alleen maar via geloof, door het fundament, door het verzoeningswerk wat God volbracht heeft in Christus. Dat is niet zomaar. Maar het is wel degelijk zo dat we in Christus volmaakt gesteld worden. En nadat wij volmaakt geworden zijn in Christus, hebben wij eigenlijk de plicht, de verantwoordelijkheid om met vrijmoedigheid tot God te naderen. Net als onder het oude verbond. Een offerdier met een gebrek mocht niet geofferd worden. Moest volmaakt zijn, er mocht niks aan mankeren, dan mocht het tot God gebracht worden. En omdat er aan ons als gelovigen niks mankeert, omdat we gelovigen zijn, omdat we vereenzelvigd zijn, één plant geworden zijn met Christus, daarom kunnen wij tot God naderen. Het staat bijna letterlijk zo in de Hebreeënbrief. Nou. Dus, niks nederigheid. We zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Zo is dat. En al die andere dingen, er staat van dat het met het lichaam heeft, te maken heeft, dus het lichaam niet te sparen. Dat wil zeggen, het lichaam wordt een last opgelegd. Maar er staat, doch zijn niet in enige waarde dan of maar tot verzadiging van het vlees. Dat wil zeggen, de enige die door bevredigd wordt, is de mens zelf. Dus net als flink oefeningen doen, flink trainen, en dan trots zijn op je prestaties, en dat geeft een bevredigd gevoel. Ja, dan kun je trots op zijn dat je wat bereikt hebt, maar voor God betekent niks. En daar gaat het om. De mens kan nog zo goed zichzelf veranderen en zichzelf acceptabel maken voor wie dan ook, maar voor God heeft het geen waarde. De enige waarde die God kent is gelegen in de Heer Jezus Christus. En Hij is degene die in ons woont. De tekst die ik net noemde was dan die van Colossense 1. Een bladzijde links in mijn Bijbel. Colossense 1, vers 27, vallen we midden in de zin, maar dat laat ik dan maar zo. Er staat, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u. En dan de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, Christus die volmaakt is, woont in ons. En daarom hebben wij hoop, dat wil zeggen toekomstverwachting, hoop namelijk op de heerlijkheid van Christus. Want die heerlijkheid zal in de toekomst inderdaad geopenbaard worden. Die is er al lang, maar die wordt in de toekomst geopenbaard. En daar zien wij naar uit. En de toekomstverwachting van de gelovigen is niet dat hij hoopt ooit nog eens zalig te sterven. Maar de hoop van de gelovigen is de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. Christus Jezus, dat is het verhaal. Ja. Nou, dan ga ik nog even terug naar Efeze, want daar begon ik daar straks. Waar staat in vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. In het voorgaande gedeelte namelijk van Efeze 2 is uiteengezet op dezelfde wijze als in Colossense dat de wet wat nog deel heeft aan de verlossing van de zondaar. Dat wil zeggen, het gaat daar buitenom en daarom staat er ook dat de Jood die onder de wet leefde verlost is van de wet door de dood en opstanding van Christus, door het leggen van het fundament, daar komt het ongeveer op neer, hè. Zodat nu beiden, namelijk Jood en Heiden, degene die onder de wet leefde en degene die zonder de wet leefde, dat beiden door één geest de toegang hebben tot de Vader. Wie is de Vader? Die van onze Heer Jezus Christus natuurlijk. En door Christus, oftewel door zijn geest, hebben wij de toegang tot hem. Dat gaat buiten de zienlijke dingen om, dus puur een zaak van geestelijke dingen. Door hem hebben wij beiden de toegang, de vrijmoedigheid en de toegang, heet het later in 3 vers 12. En het is de uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Laten we toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, staat er daar. Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Nou goed, hier staat dan, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest. Dat zijn geen zienlijke dingen, maar onzienlijke dingen.
door één geest tot de Vader. En dus, zo zijt gij die eertijds heidenen waart, uit vers 11, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want de gedachte is dat Israël bestond uit heiligen en huisgenoten Gods. Zij zijn immers het huis Gods, Israël oorspronkelijk. Maar wij uit de heidenen, wel, wij zijn tot geloof gekomen. En samen met de gelovigen uit de Joden zijn wij inderdaad heiligen en huisgenoten Gods. De heidenen samen met de Joden. En daarom zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dan komt er een wat rare zinswending, want ineens gaat het van het huisgezin, om zo te zeggen, want daar gaat het over, van het huisgezin wordt omgeschakeld naar het gebouw. En dat komt, heb ik u net al uitgelegd, omdat het gebouw een uitbeelding is van degene die in het gebouw wonen. Ja. De stenen waarmee het gebouw gemaakt is, werden aan elkaar samengevoegd en vormen één eenheid, zoals de leden van het gezin een eenheid vormen. En vandaar dan ook dat vers 19 nog spreekt over huisgenoten Gods, dat wil zeggen, dat horen we bij Gods gezin, om het in gewoon Nederlands te zeggen. Maar in vers 20 wordt met groot gemak omgeschakeld naar het gebouw, naar een zichtbaar beeld namelijk, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want dat gezin, dan wel het gebouw, want het is dan voor de typologie hetzelfde natuurlijk, is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Wij zijn dat, oftewel het huis Gods, de gemeente is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat is heel interessant, want dat betekent in ieder geval letterlijk dat de apostelen en profeten, niet de oud-testamentische profeten, maar de nieuw-testamentische profeten, dat de apostelen die ook profeten waren, oftewel dat de profetische apostelen of apostolische profeten, hè, dat die het fundament hebben gelegd, daarom heet het fundament der apostelen en profeten. Betekent dat zij het fundament gelegd hebben, en ik zeg er altijd maar achter, en aangezien het fundament al lang gelegd is, hebben wij dus ook geen apostelen en profeten meer. Heel eenvoudig, hè? Waarna overblijft volgens Efeze 4 alleen nog evangelisten en herders en leraars. De eerste twee zijn er niet meer, de laatste twee zijn er nog wel. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar het gebouw is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dan staat er waarvan Christus Jezus, want de woorden zijn abusievelijk omgedraaid. Er staat niet Jezus Christus, maar Christus Jezus. De naam van Christus, de opgewekte voorop. Waarvan Christus Jezus is uit de hoek. En dat waarvan slaat niet terug op het fundament, maar slaat kennelijk terug op het huis. Want van het huis wordt gezegd, het is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En van het huis is Jezus Christus de uiterste hoek. Dat is de zin. Ik hoop dat u hem goed ziet staan. In vers 19 wordt het begrip huis geïntroduceerd in de term huisgenoten. En vers 20 kent dan nog twee zinnetjes die allebei over het huis gaan. De een is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat is de basis, het fundament. En de ander is waarvan, het huis dus, waarvan Christus Jezus uiterste hoek. En dat veronderstelt niet de basis, het fundament, maar het veronderstelt de top. Zoals de eerste helft van vers 20 spreekt over het eerste deel. En de tweede helft van vers 20 over het laatste deel. In verband met de bouw van de gemeente. Het eerste is het fundament, het laatste is de topsteen, de sluitsteen. Het eerste is die platte vloer, die gladde vloer zal ik maar zeggen, waarop de piramide, jawel, gebouwd wordt. Want hierbij denk ik altijd aan de piramide. En de uiterste hoek, dus het uiterste hoofd des hoeks, bij een andere gelegenheid heet het zo, het hoofd des hoeks. Die laatste top, die er nog op moet, zal ik maar zeggen, is inderdaad Christus, van wie dan ook gezegd wordt in hoofdstuk 1, vers 23, dat hij degene is die alles in allen vervult. Maar in vers 22 stond al, hij is het hoofd boven alle dingen met betrekking tot de gemeente althans. En in beide gevallen wordt het uitgebeeld door de laatste steen van het bouwwerk, de piramide namelijk. Zodat we de rotssteen kennen aan de ene kant als het fundament en aan de andere kant als de voltooiing van het gehele bouwwerk.
En van het een worden we gebouwd naar het ander. We hebben aan de ene kant het fundament, dat bepaalt ook onze achtergrond en onze oorsprong. En aan de andere kant hebben we onze bestemming. In beide gevallen spreken we over Christus. En dan gaat het erom, in hem zijn wij. En dat is ook wat in de volgende twee versen genoemd wordt, vers 21 en 22. Want er staat in de vertaling weliswaar, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Maar de vertalers zijn er kennelijk van uitgegaan dat vers 20 alleen spreekt over een fundament. Maar dat is niet zo, het spreekt over het fundament, maar ook over de laatste steen. En vers 21 begint niet met op, maar begint met in. En dat betekent verbonden met. Maar niet specifiek op. En in komt trouwens veel beter uit, want de gedachte is dan ongeveer die van tussen, hè? Tussenin. Dat wil zeggen tussen het fundament en de top in. Tussen het begin en het einde in. Daarin worden wij gebouwd. Hij is onze oorsprong en hij is onze bestemming. Uit hem zijn wij en tot hem zijn wij. Dat is de gedachte. En dus in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, zo ongeveer als de tempel in elkaar gezet werd met al die keurig passende stenen, waar er niks meer veranderd hoefde te worden, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, oftewel opgroeit, leuk is dat, hè? Zie je hoe makkelijk Paulus switcht van akkerwerk naar bouwwerk. Hij heeft ineens weer over een tempel en dan zegt hij opwast. Maar dat is de term van het akkerwerk. Maar hij had het over een bouwwerk. Je ziet meteen de, als het ware, het handschrift van Paulus hierin. Hè? Maar goed, de tempel wast op, groeit op, want het is een levende tempel natuurlijk. Hè? Het wast op tot een heilige tempel in de Heer. En daarbij wordt gesproken over de eenheid van de gemeente uiteraard. De gemeente als zodanig. En in vers 22 vinden we net zoiets. Maar daar gaat het niet over de gemeente als zodanig, maar daarbij gaat het over de positie van de individuele gelovigen. Vers 21 zegt in welke het gehele gebouw opwast. En vers 22 zegt in, zelfde uitdrukking, in welke ook gij mede gebouwd wordt. En daar gaat het over de individuele gelovigen en meer speciaal de gelovigen uit de heidenen. En de waarheid met betrekking tot de gehele gemeente uit vers 21 is dezelfde als de waarheid met betrekking tot de individuele gelovigen. Hij wordt gebouwd op het fundament en het is Christus die zijn leven vervult en voltooit. En uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk pas bij de, bij de opname van de gemeente aan het eind van onze bedeling natuurlijk. Maar zo is het. In welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden Gods in de geest. En daarna spreekt Paulus weer over zichzelf. Net als in de Korinthebrief spreekt hij dan eerst over zichzelf even en zegt: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. Want vanuit die gevangenis is hij in staat om inderdaad de positie van de gemeente en van de gelovigen in het algemeen te beschrijven. En van daaruit schrijft hij dan ook deze brieven. Bouwen op de rots wil dus zeggen bouwen op Christus, en dat betekent dat het gehele gebouw de positie van het fundament inneemt. Dat wil zeggen, de positie in een nieuwe schepping. Want in Christus worden wij gebouwd, in hem, hè? Maar in Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Ik ben één bladje teruggeslagen, dan zit ik ineens in de Galaten 6. In vers 15. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. De gedachte is natuurlijk gewoon aan uiterlijke dingen. Uiterlijke dingen hebben daar geen kracht, want, zegt vers 14, wij zijn der wereld gekruist. En de wereld is ons, of mij, gekruist. Dat wil zeggen, voor die wereld bestaan wij niet, daar hebben we geen band meer mee. Want in Christus Jezus hebben uiterlijke dingen geen kracht. Wat wel kracht heeft is, vers 15, een nieuw schepsel. Gewoon dus een nieuwe schepping. Dat is het fundament. En dat blijft altijd een rol spelen. Ik heb ook wel eens gezegd, het bouwwerk zelf heeft de afmeting, de omvang van het fundament. Daar op gebaseerd, daar moet het op passen. Dat is de vorm die het aanneemt. Heel ons leven dient daarop gebaseerd te zijn. Namelijk opstaan van Christus, de normen van de nieuwe schepping. Het eigenaardige is ook dat als wij de Korinthe brief, de eerste Korinthebrief, waar we er straks waren, verder zouden bestuderen, dan zouden we daarin uitspraken lezen als die van 1 Korinthe 10, vers 23... In Korinthe 10 vers 23, waar staat: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. De nieuwe vertaling geeft dan gewoon nuttig. En dan staat er dus: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig. Eigenlijk, niet alle dingen zijn nuttig. En dan: alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij herhaalt het dus, twee keer achter elkaar hetzelfde. En dan zegt hij dan achteraan: maar alle dingen stichten niet. Dat is een heel eenvoudig parallelisme. Twee zinnen naast elkaar, met helemaal dezelfde woordkeus, op één woord na eigenlijk. Waaruit wij dus concluderen: welke dingen zijn nuttig? De dingen die stichten. Dat is alles. Wij mogen alles als gelovigen. Dat kan niet anders. Want wet is in principe van de oude schepping, niet van de nieuwe. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat wil zeggen, de vraag is niet: is iets zondig of niet? De vraag is: is iets nuttig of niet? En dat bepalen wij weer niet natuurlijk, hè, of het nuttig is of niet. Bovendien is de volgende vraag: wat is dat? Nut. En dat is het antwoord: nuttig is dat wat sticht, dat wat stichtelijk is. Hè? En stichten, dat herkent u misschien niet, maar stichten betekent gewoon bouwen. Gewoon bouwen, zou het woord bouwen. In de oude Nederlandse taal wordt het woord nog steeds gebruikt. Hè? Er worden bouwwerken niet gebouwd, maar gesticht. Nog steeds zo hoor, in officiële akten, stichtingsdatum enzovoorts, de datum van de bouw. Stichten is bouwen. En dus staat er: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Nou, wat zou er gesticht moeten worden dan? Wat moet er gebouwd worden? Wat wordt er gebouwd? De gemeente toch? Daar gaat het toch om? Dan lees hem nog een keer: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn tot stichting van de gemeente. Mogen we dan dingen doen die niet zijn tot stichting van de gemeente? Gelukkig, zegt u, ja, hè? Ja, inderdaad, ja, natuurlijk, zo'n kwestie van lezen, ja. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar er zijn dingen die je beter niet kunt doen. Dat is waar, maar er staat niet dat het niet mag. Het mag wel, want we zijn vrijgemaakt voor welke wet dan ook. Maar als u zou willen weten wat de Heer van u verwacht dat u zult doen, je prioriteiten wil stellen in uw leven, als je ergens je leven verderop wil bouwen, dan is het de bouw van de gemeente. En dus zou men dingen moeten doen die zijn tot opbouw van de gemeente. En die gemeente is niet de plaatselijke gemeente en haar organisatie, maar de gemeente wordt gevormd door mensen die oprechte gelovigen zijn en wensen te leven uit het woord van God. Als ze niet wensen eruit wensen te leven, kunnen we ze ook niet stichten natuurlijk. Want stichting is alleen de opbouw van die dingen, van het geestelijk leven. Dat gaat alleen door het woord van God eigenlijk. Zie? Wij krijgen dus een aanbeveling om te doen dingen die tot stichting van de gemeente zijn. En het heeft met wet hoegenaamd niks van doen. Want dat is juist waarvan wij verlost zijn. En dus blijft het recht overeind staan dat de enige roeping van de gelovige is dat hij bij zal dragen aan de stichting van de gemeente. De stichting van de gemeente houdt in het bouwen op dat fundament. En dat houdt weer in dat wij onszelf en elkaar confronteren met de geestelijke, met de onzienlijke dingen. Het woord God dus in feite, en het werk Gods niet te vergeten. Daar gaat het alleen maar om. En alle andere dingen zijn niet nut. Daar valt ook verder niks over te zeggen. Als er iets opvalt in het Nieuwe Testament, is dat het Nieuwe Testament zich zo weinig bezighoudt met de dingen van het leven hier op aarde van de mens, de gelovige, of hoe het maar heten mag. Wordt niet genoemd. Maar ja, daarom krijg je er altijd vragen over, omdat de Bijbel er niks over zegt. He? Maar de Bijbel hoeft er niks over te zeggen. Wij dienen alleen ons deze prioriteiten te stellen.
Dus je moet tot de Heer zeggen, je zou tot de Heer moeten zeggen: Heer, ik wil bijdragen aan uw werk en dus aan de stichting van de gemeente. Dat is niet de oprichting als zodanig aan het begin, want dat is al lang gebeurd, maar de verdere bouw van de gemeente. Daaraan bijdragen, bijdragen aan Gods werk. En als je niet weet hoe dat moet, geeft dat niks, dat komt vanzelf wel. Want als je toch niet van plan bent eraan bij te dragen, hoef je ook niet te weten hoe je het eventueel zou moeten doen. Dat is een dwaasheid, hè? Dat maakt verder niet uit. Wat van ons verwacht wordt als gelovigen namelijk, is dat wij ons stellen op het fundament, ons bewust zijn van het bouwwerk waarvan wij deel uitmaken, waarin wij een verantwoordelijkheid eigenlijk hebben te dragen of zouden moeten dragen, wat van ons verwacht mag worden, dat we tot de Heer zeggen: Heer, doet u uw werk in ons. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als u dan denkt dat de Heer daar een antwoord op geeft, op een of andere concrete, directe wijze, dan hebt u het mis. Nu weet ik wel dat er mensen zijn die stemmetjes horen enzovoorts. Maar ik ken heel wat ongelovigen die horen ook stemmetjes. Ik bedoel, dat zegt niks, hè. Daar gaat het niet om. Dat heeft met de Bijbel allemaal niets van doen. Het punt is namelijk dat dan vervolgens zal blijken dat de Heer u inderdaad wat geeft om te doen. Dat het voor uw handen komt om te doen. Ik weet niet of je het artikel gelezen hebt in de circulaire. Nederlands Bijbelstudie circulaire. Ik moet nog gaan wennen aan de naam, hoor. Maar hè, daar staat niet dat wij zullen geleid worden, misschien geleid zullen worden, maar daar staat in, wij worden geleid. Dat staat erin. En dat komt niet van buitenaf, maar voor zover dat er is, gebeurt het van binnenuit, namelijk de Geest Gods woont in ons. En dus, zegt de Filippenzenbrief, zegt in dat verband ook, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, zonder te zeggen welke. Dat hoeft ook helemaal niet. Het punt is dat dat vanzelf op uw weg komt. Dat is voor iedereen zo. Daar kan ik dus ook niks over zeggen. Daar wil u misschien graag dat ik er wat over zeg. En ik zou het ook wel eens leuk vinden als iemand het mij zei, eerlijk gezegd. Dat meen ik echt. Dat is allemaal makkelijk, kun je het ook afschuiven en zo. Maar dat gebeurt zo niet. De Heer brengt de dingen op je weg, heb je maar te doen. Ik sprak vanmorgen iemand die was verlaat geworden en zei, ja, er komt zo gisteravond weer bezoek en ineens moest er over de dingen van de Heer gesproken worden. Nou ja, en als het dan ineens, ja, dan moet dat, hè. Dan kun je niet zeggen, ik moet vroeg naar bed, ik moet de andere dag vroeg op. Dat soort dingen, hè. Dan moet dat gewoon zo gebeuren. Dan overkomt je dat en dan moet je dan gebruik van maken, dan heb je geen andere keus. Zo werkt zoiets. Misschien moet ik zeggen, zo begint zoiets. En als u dat al niet zou doen, hè, nou, wat zal de Heer u dan nog meer in de hand of ter hand stellen? Of in de Bijbelse termen, wat zou de Heer dan nog meer in uw hand geven om die te vullen? Om verantwoordelijkheid op u te leggen, tot niks. Dat begint gewoon ergens en daarmee uit. En dan leven wij uit. In dat volste vertrouwen dat de Heer dat dan verder geeft. Dat is de praktische uitwerking van onze levenswandel. En alle andere dingen, nou, als je daarnaast nog tijd hebt voor andere dingen, is dat heel leuk. Maar het heeft er verder niks mee te maken. En als we dat weten, zijn we al een heel eind. Dat ik zeg, het heeft er verder niks mee te maken. Dan heb ik dus ook gezegd dat het daarmee onbelangrijk is. En zo is het ook. Want het probleem is dat de mens allerlei moeilijkheden ervaart in zijn leven enzovoort. In zijn gewone wandel. Moeilijkheden die andere mensen, ongelovigen overigens, ook gewoonlijk hebben enzovoort. En die moeten ook maar zien erdoor te komen. En dat moeten wij ook. Dus verder helemaal geen probleem. We zouden ons moeten realiseren dat het geen probleem is. Dat zo is het echt. Nee, ik zeg het makkelijk, dat weet ik wel. Het is niet makkelijk, maar het is wel zo. We moeten ons realiseren dat het geen fundamenteel probleem is. Wat ons dient bezig te houden is de vraag, hoe kan ik inderdaad de Heer dienen? En als we dat willen, als we de Heer willen dienen, dan dienen wij in alle rust inderdaad van de gelegenheden gebruik te maken die ons geboden worden. En dat houdt fundamenteel altijd in. Kom ik op het woord, hè, fundamenteel. Nou goed, dat houdt fundamenteel altijd in dat wij elkaar confronteren met de overwinning die er is in Christus Jezus. Daarop staan wij. Altijd diezelfde rots. Dat is het verhaal. We kennen de hele Bijbel door trouwens voorbeelden genoeg. Ik heb ze bewust buiten beschouwing gelaten. Maar voorbeelden genoeg van omstandigheden waarin de rots, waar dan ook, een belangrijke rol speelt. We hebben het opzet niet over gesproken, omdat we in het verleden daar is zelfs 14 dagen lang over gesproken hebben. Hè?
over de steenrots en alle consequenties van dien. Maar de rots is altijd de plaats waar men zijn toevlucht neemt. Als men een probleem heeft, is het gewoonlijk omdat men niet op de rots staat. Als het geestelijke dingen zijn, tenminste. Problemen die ons geestelijk belasten, geestelijke problemen. Dus omdat we niet op de rots staan. Is niet anders. Het enige advies wat we elkaar kunnen geven is op die rots te staan, op die rots te bouwen. Leven in het bewustzijn dat we eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping. Dat Christus de wereld heeft overwonnen en dat wij delen in zijn overwinning en daarmee uit. En wat ons dan overkomt, ja, dat kan van alles zijn, maar we hoeven daarom niet te wankelen. Dat wil zeggen, de zienlijke dingen om ons heen kunnen wankelen, ook in ons eigen leven, dat kan heel goed. Natuurlijk. Maar daar hoeven we niet geestelijk aan onderdoor te gaan. Dat gebeurt met de natuurlijke mens wel, dat hoeft bij een christen niet werkelijk. Als er verdere omstandigheden normaal zijn, zal ik maar zeggen, dan is dat zo. Dan kan je daarin blijven staan. In de wetenschap, dat God geeft, God neemt, maar één ding blijft overeind. Dat is de rots. Opstanding van Christus en de zegeningen die wij in hem hebben ontvangen. Er was er net iemand die zegt, kun je niet eens praten over de steenbok en dat soort dingen meer. Ja, ik heb een steenbok. Ja. Hè? Een verstandig beest. Ken u een steenbok? Uit astrologie. Kent u hem daar ook uit? Oh, dat mag u helemaal niet weten. Een steenbok, dat is iemand die als je hem benadert, als je het vuur aan de schenen legt, als je hem benadert, weet u wat hij dan doet? Dan springt hij gauwweg omhoog de rots op, waar hij onbereikbaar is. Hij trekt zich terug. Een gesprek met een steenbok is een moeilijke zaak. Laat u dat vertellen. Je hoeft het niet te geloven. Het staat ook niet in de Bijbel. Je hoeft het niet te geloven. Maar zo gaat dat. Maar in vele gevallen wordt dat negatief toegepast. Nou, men trekt zich terug. Men ontwijkt de problematiek. En men trekt zich terug in de beroemde Ivoren Toren. Waarom die van Ivor is, ben ik vergeten. Maar goed, men zondert zich af. Maar de positieve kant van dat verhaal, steenbok, en dan niet in astrologische zin. De positieve kant van het verhaal is dat waar er problemen zijn, waar men zich aangevallen voelt. Hè? Daar is maar één plaats om zich terug te trekken. Dat is inderdaad op de rots. Daar woont men een hoge plaats, onbereikbaar voor de vijand, zal ik maar zeggen. Voor anderen zelfs zeer gevaarlijk. Sommigen zeggen, waar moet je doodvallen? Hè? Maar, nee, zo gaat dat dan. Hè? Maar het is inderdaad de veilige plek. Daarop trekken wij ons terug. Straks, even wat letterlijk staan, hè? Straks is dat tot bekering komt, wordt het verzameld. Op de rots. In de rots, in Petra, de rots dus, ja. Precies, zo is het maar net, daar gaat het altijd om, daar begint het. Israël wordt het niet verzameld naar Canaan, Israël wordt verzameld naar Petra en vandaan gebracht naar Canaan. Tenminste wat ik in mijn Bijbel lees. Wordt verzameld en naar Canaan gebracht, maar het zijn wel twee dingen. Het verzamelt zich niet in Jeruzalem of rond Jeruzalem, maar het verzamelt zich in de woestijn, op de rots. En zal dan inderdaad door de doorbreker, de echte steenbok, de echte bok, Christus, ja, zeker wel, hè? Geleid worden naar Canaan. Dat is zo'n verhaal is dat, hè? Men trekt zich terug. En als de Heer Jezus zelf vermoeid was van de spanningen van het leven om hem heen, dan trok hij zich terug op den berg, op de rots dus, jawel, op een hoge plaats, hè? Om de dingen te kunnen relativeren. Het helpt erg goed hoor. Maar hoog op een berg zitten en dan de wereld beneden zien liggen. En zeggen, ach, wat is het allemaal zielig gedoe daar beneden. Dat helpt erg. Ik kan het iedereen aanbevelen, dat is een goede therapie. Gaan we eens een poosje op de top van de berg zitten en de wereld beschouwen. Dan wordt het zo allemaal belachelijk klein en God ziet het nog kleiner. Dat wil zeggen, dan betekent het ineens allemaal niks meer. Dat is de plaats waar we thuis horen, op de rots. Daar horen wij ons te bevinden. Die positie is onwankelbaar enzovoort. En daar hebben we dan verder ook geen vragen over. Meer is daar niet over te zeggen. Wat ik zou willen zeggen, wat ik heus wel zou willen doen, is u te zeggen hoe u leven moet, om u daarin behulpzaam te zijn. Maar dan moet u niet bij mij wezen. De kans is groot dat ik bij u kom om het u te vragen hoe ik het moet doen. En daar schieten we dus ook niks mee op. Daar vind je ook, ik tenminste niet, daar vind je verder geen uitleg over in de Bijbel. De algemene Bijbelse aanbeveling is dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat is de steenrots, hè? Dat we zouden staan in de genade, staat er. Dat is Romeinen 5, dacht ik, de eerste verse. Roem in de genade in welke wij staan, of iets dergelijks. Hè? En de Galatenbrief zegt bijna hetzelfde met één ander woord. Zegt, staat dan in de vrijheid. Ja, de Efezebrief zegt, sta dan met de geestelijke wapenrusting aan. De lenden en ongehad. Jazeker, zo zit dat. Hè. Daar zou men moeten staan. Daar is men onbereikbaar voor de vijand. Maar op dezelfde positie draagt men bij inderdaad aan het werk van de Heer. Daarop moet gebouwd worden. Al het andere zal blijken de rijstand te zijn. Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk erg dankbaar ben voor die rots. Omdat het enige houvast is wat er in het leven überhaupt bestaat. Bij alles wat in, ik weet wel, ik zeg af en toe, trek af en toe een grote mond open, dat weet ik wel. Maar je moet niet denken dat dat mijn persoonlijke aard is. Waar het werkelijk om gaat is, dat diezelfde bijbelse waarde van vastheid, van overwinning die er is, diezelfde waarde geldt voor mij ook net zo goed als voor u. Er is niks anders dan dat. Daaruit zouden wij moeten leven. En dat blijft altijd actueel. Dus iets actueel is en was en zal zijn, is het nog altijd dat woord van het evangelie der zaligheid, dat woord, hoe staat het, levende, eeuwig blijvende, het onvergankelijke woord van God, waaruit wij zijn wedergeboren, waaruit wij opgroeien en waardoor wij inderdaad kunnen staan waar wij staan, in de zekerheid, niet in de hoop, maar in de zekerheid van het eeuwig leven en zelfs in de zekerheid van eeuwige heerlijkheid. Amen. We zullen danken. We danken u trouwe hemelse Vader dat u ons zo'n fundament gegeven hebt in een wereld van drijfzand. In een wereld van golven. We danken u Vader dat u ons daar bovenuit hebt getild. En dat u ons die vaste rots hebt gegeven. Die rots die niet wankelt. Waarop wij ons mogen bouwen. Waarop we ons leven mogen bouwen. Waarop u uw gemeente bouwt. We danken u Vader dat we over al die vergankelijke, bewegende, zienlijke dingen heen mogen uitzien naar die onzienlijke dingen weliswaar, maar die vast zijn en die onvergankelijk zijn. We danken u dat we mogen weten dat boven deze bewegende wereld een onbewegelijk koninkrijk tot stand gebracht is. En dat wij nu reeds daar ingeschreven zijn en daar ons burgerschap hebben ontvangen. We danken u ook dat u ons ziet in Christus en dat u niet ons aanziet of onze persoon, onze buitenkant, maar dat u ons ziet in Christus en daarmee ons hart aanziet. We danken u, Vader, dat u werkelijk weet wat er in onze harten omgaat. Dat u werkelijk weet wat onze motieven zijn. Omdat u ons gekocht hebt uit deze wereld, verlost hebt uit de ruisende kuil, het modderig slijk, uit het drijfzand, en verhoogd hebt en gezet aan uw rechterhand. We danken u daarom dat we mogen staan in de overwinning. We danken u ook voor uw belofte dat u de wereld hebt overwonnen en dat we daarom goede moed zouden hebben. Wij danken u ook dat we deze dag bij elkaar mochten komen om ons daarop te oriënteren. Om stil te staan bij dat de oude schepping geoordeeld is door het lijden en sterven van onze heiland aan het kruis. Maar dat sindsdien een nieuwe schepping tot stand gebracht is in de opstanding van Christus. En dat het deze boodschap is die wij als evangelie, als blijde boodschap zelf mochten horen en geloven en die we ook mogen prediken aan hen die ook behoefte hebben om aan diezelfde vastigheid, die zekerheid in hun leven. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw woord mochten en mogen openen. We steeds opnieuw dat woord mogen toepassen ook in ons leven. Steeds opnieuw die zekerheid daarin mogen vinden en mogen ontdekken dat het woord en ook onze heiland zelf die het woord is, gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde is en blijft. We danken u daarom, Vader, dat we ook vooruit mogen zien naar die zaligheid die ons nu nader gekomen is dan toen we eerst geloofd hebben. Dat we mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze heiland, die in heerlijkheid gezeten is in uw rechterhand Gods, op wie wij nu in geestelijke zin onze blik mogen richten, maar die in de nabije toekomst zijn heerlijkheid ook zal openbaren aan Israël en aan de volkeren, om zijn koninkrijk op te richten, om deze aarde te onderwerpen en te brengen tot u. Maar wij danken u, Vader, dat wij in deze dagen mogen leven, mogen weten eerstelingen te zijn van het nieuwe verbond, eerstelingen van het nieuwe schepping en daarmee het eigendom van uzelf. Wij danken u, Vader, voor deze grote zaligheid waarop we ook vandaag mochten acht geven. We hebben de behoefte onszelf bij u aan te bevelen. Geeft u ons die kracht die wij nodig hebben in overeenstemming met de belofte die u gedaan hebt. Geeft u ons die wijsheid die wij wellicht tekortschieten, omdat u ons beloofd hebt die wijsheid te zullen geven, opdat we inderdaad geworteld zouden zijn in het geloof en gebouwd mogen worden in het geloof. En zouden leven tot heerlijkheid, niet van de mens, ook niet tot voorbeeld voor de mens, maar dat we zouden leven tot heerlijkheid van Christus. Omdat we inderdaad ook op die wijze getuigen zouden mogen zijn van die blijde boodschap die zegt dat een zondaar zoals wij door uw genade en door geloof verlost wordt en gezet wordt aan uw rechterhand. Vader, leert u ons om te leven uit die overwinning.